Men zal geen vastigheid meer hebben. Er staat ook, vers 19, de aarde zal ganselijk verbroken worden. Oftewel, de aarde zal ganselijk van één gescheurd worden. Ofwel, de aarde zal ganselijk bewogen worden. Ofwel, de aarde zal ganselijk waggelen. Er staat dus vier keer. Zal gans verbroken, zal gans gescheurd, zal gans bewogen worden of zal gans waggelen. Maar het is in beweging. Er is geen rust meer in te vinden. Dat is de gedachte. Dat er ook letterlijk toepassing gebracht kan worden op de aardbevingen die in die tijd zullen plaatsvinden. Dat is ongetwijfeld ook zo, maar zoals gezegd, dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is namelijk dat er... Dat de mens geen enkele zekerheid en geen enkele veiligheid meer kent. Er is nog een toepassing. Men leest namelijk voor aarde dan de planeet aarde. Men schrijft aarde dan eigenlijk met een hoofdletter. En men veronderstelt dat onze planeet dan begint te waggelen enzovoorts. Dat zou ook wel kunnen. Maar daarbij moet ik wel zeggen dat zoiets als een planeet aarde, dat bestaat helemaal niet. Dat weet u toch, hè? Nee, planeten staan aan de hemel en dat is niet aan de aarde. Dus die onzin moet je gewoon vergeten. Wat ze ons maar wijs willen maken, dat moet je gewoon vergeten. Hè? We blijven heel simpel. Planeet aarde bestaat niet, maar onder aarde kun je natuurlijk wel verstaan dat wat niet tot de hemel behoort. Dus dat wat wij aarde noemen en wat we zeeën noemen, dat kan natuurlijk wel. En dat zou best wel kunnen waggelen. Dat is wel zo, ja. Maar dat zijn dan toch gewoon aardbevingen. Want dat de planeet als zodanig beweegt, waggelt in de ruimte, dat is of dat is al zo, want zo denken de meesten daarover, die denken dat onze aarde inderdaad zo'n bol is waarop wij zitten, nou die waggelt al lang, die staat trouwens scheef, en dat die waggelt hebben we hier winter en zomer en al dat soort dingen, onder andere dan. En doordat die waggelt kennen we ook verschillende tijdperken, maar daar gaat het nou allemaal niet om, dat bestaat dus allemaal, dus dat is helemaal niks bijzonders. Maar er zijn er nog die denken dat is al waggelen op een andere manier dan nu. Dat is natuurlijk een misverstand, want de aarde is niet zo'n bol, integendeel. Die blijft gewoon netjes staan en het waggelen van de aarde zoals wij hem kennen uit de Bijbel is precies hetzelfde als een ordinaire aardbeving. Misschien dan een hele grote, maar nogmaals, dat is niet het belangrijkste, hoewel het wel zal gebeuren. Maar het belangrijkste is dat er geen veiligheid, geen zekerheid op de aarde gevonden wordt. Dat kan ook niet anders. Het enige veiligheid en zekerheid die er is, is uiteraard bij Christus. De aarde zal ganselijk waggelen gelijk een dronkaard. En niet van blijdschap natuurlijk, maar hij is alle richtinggevoel kwijt. Dat is een dronkaard. Een dronkaard wordt geacht niet meer te weten wat er gebeurt. Die wordt geacht niet meer de waarheid te kennen. Hij kent zijn eigen omstandigheden niet meer, kan ook de weg niet meer vinden. Hij zingt dan ook altijd, als het Engels is, zingt hij, show me the way to go home. Hè? Toch? Maar hij kan het niet meer vinden, hij kan zijn huis dus niet meer vinden. Zo zit dat, en dat is met de gehele aarde, maar met name met de bewoners van de aarde, de bewoners van inwoners van het land uit vers 17 dus, het geval. Men is de weg kwijt, men weet zijn thuis niet meer, enzovoorts. Dus het is een vergelijking met een dronkaard. De aarde namelijk zal heen en weder bewogen worden, slingeren. Gelijk een nachthut staat er. Dat woord zijn we al eens eerder tegengekomen. Ik heb er niet uitgebreid bij stilgestaan. Dat was in hoofdstuk 1. Een nachthut is eigenlijk een nachtleger. Het is namelijk niet een hut. Het is een plaats waar men de nacht doorbrengt. En ik persoonlijk denk bij het lezen van dit woord aan een hangmat of zoiets. Hè? Een plek die men gevonden heeft waarin men zich te rusten begeeft, maar die ook geen vastigheid biedt. Want dat is kennelijk de betekenis. Hè? Ze zal heen en weder bewogen worden gelijk een nachthut. Een nachtleger, maar gewoon een plaats waar men de nacht doorbrengt. En het is een bed. Misschien wel een schommelstoel of een, inderdaad, zo'n zo'n ding, ik noemde het net toch, een hangmat, juist. Geen zekerheid, geen vastigheid dus. En haar overtreding, die van de aarde, zal zwaar op haar zijn. En zij is nog steeds de aarde, want die is vrouwelijk, zij zal vallen en niet weder opstaan. Dat gaat uiteraard niet over de planeet. Dat is allemaal maar rare praten natuurlijk. Maar het gaat over de inwoners van het land. Hier heet het aarde, maar in vers 17 heet het gewoon land. En dat is het natuurlijk. Het gaat over de mensheid als zodanig. Want haar overtreding zal zwaar op haar zijn. Dat wil zeggen, het ongeloof zal op haar hoofd wederkeren, om het zo te zeggen. Want er komt oordeel uit de hemel, die in de toekomst inderdaad geopend zal worden. Leuk is natuurlijk dat in vers 16 staat, mijn geheim, of zoiets, oftewel ik verberg mij, dat veronderstelt dat de hemel gesloten wordt. Terwijl in vers 18 staat, de sluizen in de hoogte zijn open gedaan. Dan gaan ze dus weer open. Maar als ze open gaan, dan komt er uit die hemel in de eerste plaats toorn en oordeel over de levende mensheid. Die dan zal vallen en niet zal opstaan. Op dat overblijfsel na uit de voorgaande verzen natuurlijk. Er staat er ook, want er staat in vers 21. Het zal geschieden te dien dagen dat de Heere bezoeking doen zal over de heerscharen des hogen in de hoogte en over de koningen des aardbodems op de aardbodem. Nou, dat lijkt me wel duidelijk. Dat is dus een oordeel over de gehele schepping. Dat is dus de aarde, want het ging steeds over de aarde. Maar met al wat daarin is, die term staat hier natuurlijk niet, maar die haal ik ergens anders vandaan. En u ziet hoe logisch dit is, want in onze gedachten is het ook inderdaad zo dat de hemel zich bevindt in de aarde. En er staat hier dus, de Heer zal bezoeking doen over de heerscharen des hogen in de hoogte, dat is gewoon de hemel. En over de koningen des aardbodems. Nou heet het ineens aardbodem. Want wat wij de aarde noemen is eigenlijk gewoon de hele schepping. Als het er nou helemaal over gaat. De aarde en we rekenen mee wat daarin is. Dan hebben we het dus over de hemel. Maar als dan daarna nog onderscheid gemaakt moet worden. Dan heet het de hoogte. Dat is dan de hemel. En de aardbodem. Dat is dan het vlak. Dat is niet vlak. Maar het vlak waarop de mens dan hier beneden woont. Lijkt me een heel duidelijk plaatje. Overigens, vind ik leuk om even te vertellen. Ik was, wanneer was dat? Vorige week was ik nog bij broeder Speelman in Harmelen. De dokter dus, dokter Speelman. En die had ergens, ik geloof in Zeeland, een boek gevonden. In het Duits weer. Over die hele holle aarde kwestie. Ja, een boekje wat ik helemaal niet kende, nooit de titel van gehoord had. Maar met precies hetzelfde verhaal in, met tekeningen en zo. Dat was een boekje uit, ik meen 1924. Dus toch, hè? Toch. Het boekje wat ik ken was uit de 50e jaren, begin 60e jaren geloof ik. Maar dit was uit 1924. En het verwees net zo goed terug naar de proefnemingen die ook in eind van de vorige eeuw gedaan zijn. Nou, dat is gewoon maar in Nederland, in een tweedehands boekwinkeltje, zomaar ergens gevonden. Maar dat is toch wel aardig, hè? De naam van de man ben ik kwijt, zei me ook niks. Ja, hoe dat nou heette, ik geloof gewoon, dat is Erdraum of zoiets, geloof ik. De aardewereld. Dus Erdraum noemen de Duitsers dat. De aarderuimte. Zo van de ruimte of de hemel, die zich dan bevindt in de aarde. Het is een bekend gegeven, het bestaat dus al veel langer. Ik snap alleen niet waarom het zo lang geduurd heeft, voordat ik er zelf kennis mee maakte. Maar het is toch wel aardig, men wist het dus wel, hè? Men weet het wel. Nou, over dat beeld gaat het hier natuurlijk ook. Want men heeft het over de aarde. Eerst ging het over Israël. Daarna ging het over de gehele aarde, het hele land. De hoofdstad, met als hoofdstad Babel, ik heb dat genoemd. Maar als je dat zo breed beschouwt, dan zou je ook nog een trapje hoger moeten gaan en je bezig moeten houden met die hoogste koning van Babel. En dan krijg je dus te maken met de hoge in de hoogte uit vers 21. Want die heerscharen des hogen in de hoogte, dat is gewoon de macht der lucht, hè? De geestelijke boosheden in de lucht. Want die heerscharen, dat zijn dan de menigten van de hoge, dat staat dan zelf, in de hoogte. En de Heer zal daar bezoeking over doen. En hij zal het ook doen over de koningen des aardbodems op de aardbodem. Want die twee staan, er zijn natuurlijk een tegenstelling, het een is hoog, het ander is laag. Maar ze horen wel degelijk bij elkaar, omdat vanuit de hoogte, door Satan en zijn machten, over deze mensheid geregeerd wordt. En samen zullen ze geoordeeld worden. Staat er ook, zij zullen samen vergaderd worden. Dat is eigenaardig dat hier dus staat dat degenen, dat de heerscharen des hogen in de hoogte en de koningen des aardbodems op de aardbodem, dat die samen vergaderd zullen worden. Want normaal zijn die niet samen. Maar er komt een tijd wanneer ze wel samen zullen zijn. En dat wordt beschreven in Openbaring 12. Daar waren we dus ook al even. Want in Openbaring 12 wordt gesproken over de nederwerping van Satan en zijn engelen, derde der sterren heet het daar, maar Satan en zijn engelen uit de hemel op de aarde. En die dan zijn activiteiten verder op de aarde ontwikkelt, en wel via het beest, oftewel via de koning van Babel. En over Babel hebben we het hier in Jesaja 24, maar het blijkt dat het Babel in feite geregeerd wordt door Satan zelf. Dus de aardse koning van Babel is ten nauwste verbonden met Satan zelf. Ze worden samen vergaderd, ze zijn ook allemaal op de aarde dan, maar ze zullen vergaderd worden en inderdaad geworpen worden in een put. Staat hier in vers 22 van Jesaja 24. Het verhaal staat natuurlijk in Openbaring 12. We hebben het al aangehaald, als ik me goed herinner. Dat moet natuurlijk, want we hebben het besproken bij Jesaja 14. Want in Jesaja 14 ging het om de koning van Babel, die daar in het dodenrijk geworpen werd, zo was het, hè? Die daar in het dodenrijk of in de gevangenis, in de hel staat er, in vers 9 van Jesaja 14, geworpen werd met de zijnen. En het bleek uit dat het niet ging om een mens alleen maar, een koning van Babel, maar dat het echt ging om Satan zelf. Nou, dat wordt dus herhaald in Openbaring 12, als er staat in Openbaring 12 vers 9. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de hele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Op de aarde, uiteraard. Dus inderdaad, zij zijn dan samen vergaderd op de aarde, maar het vervolg ervan vinden wij in Openbaring 20. Nou, in één keer goed, ja. Openbaring 20. Daar vinden we het vervolg, want in Openbaring 12 wordt hij geworpen uit de hemel op de aarde, maar in Openbaring 20 staat er, ik zag een engel afkomen, vers 1, uit de hemel, hebben een sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand, het is een visioen uiteraard, en hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaren en wierp hem in de afgrond. En sloot hem daarin en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. Nou, diezelfde waarheid vinden we in Jesaja 24. Alleen in Jesaja 24 staat er niet bij dat het 1000 jaar duurt. Maar dat is dan ook het enige, want verder staat het er. Dat er staat in Jesaja 24 vers 22, en zij zullen samen vergaderd worden, de gevangenen in een put, zij zullen dus gevangen genomen worden en in een put geworpen worden. Wel, dat is uiteraard de afgrond uit Openbaring 20. En ze zullen besloten worden in een gevangenis, of namelijk, zij zullen besloten worden in een gevangenis. Dat is dus de afgrond, oftewel Hades of hel of hoe het maar heten mag. En dan staat er, maar na vele dagen bezocht worden. En dat betekent dat na vele dagen die gevangenis weer open gaat. Namelijk na 1000 jaar. Dus het zijn 360.000 dagen. Ja. Zodat we hier een beschrijving vinden van de duizend jaren, zonder dat de duizend jaren zelf genoemd worden. Maar dit is het kenmerk van de duizend jaren, dat deze macht der lucht inderdaad gebonden is, vergaderd is, eerst op de aarde, maar daarna onder de aarde. In een gevangenis, oftewel in een put, diepte dus, hè? Niet alleen maar gevangenis, maar inderdaad een put, afgrond dus. En na vele dagen zullen zij bezocht worden, en dan zullen inderdaad deze heerscharen des hogen in de hoogte de volkeren weer verleiden. Ik moet nog even wat anders zeggen over vers 21. In vers 21 staat, het zal te dien dagen geschieden, dat de Heere bezoeking doen zal over de heerscharen des hogen in de hoogte, en over de koningen des aardbodems op de aardbodem. Dat heb ik besproken, maar die koningen des aardbodems op de aardbodem, dat behoeft wat nadere toelichting, omdat wij weten, uit Openbaring bijvoorbeeld, dat het niet alleen gaat om de koningen des aardbodems, maar het gaat om alle ongelovigen die op de aardbodem zijn, die zouden vandaar weggedaan worden. In ieder geval in het dodenrijk terechtkomen. En uiteindelijk zelfs in de poel des vuurs. Hier worden echter apart genoemd de koningen des aardbodems. En als we de lijn doortrekken, dan staat er dus in vers 22 dat deze koningen des aardbodems niet alleen vergaderd worden en gevangen worden in een put, maar dat ze ook na vele dagen weder bezocht worden. Dat veronderstelt dat ze er dus weer uitkomen. En dat is een beetje vreemd, want dat gebeurt met die mensen niet. De lui die als ongelovigen het dodenrijk ingaan of zo aan het begin van de duizend jaren of bij de aanvang van de duizend jaren, die komen er niet weer uit. Dat gaat zo letterlijk niet op. Het verhaal gaat echter wel op voor Satan zelf. Zodat we nu een andere lezing opgedrongen krijgen van vers 21. Namelijk, daar staat er, hij zal bezoeking doen over de heerscharen des hogen in de hoogte. Namelijk, over de koningen des aardbodems op de aardbodem. En die vertaling maakt men dus nooit. En die verklaring vind je ook niet gauw. Maar bij nader inzien blijkt het de enige verklaring die echt letterlijk houdbaar is. Dan blijkt namelijk dat die menigten, die heerscharen des hogen in de hoogte, eerst op de aarde geworpen worden en dan dus zelfs op de aardbodem als koningen over de aardbodem fungeren. Want Satan immers op aarde geworpen en weet u precies zoals in Openbaring 12 staat. Hij die in de hoogte was, is dan ineens op de aardbodem, maar in dezelfde functie, nog steeds als machthebber over de volkeren, ofwel gewoon als God van deze eeuw. En dan klopt het precies. Daarna wordt hij namelijk in de afgrond besloten, maar na duizend jaar komt hij er weer uit. Dus wat we nou wel of niet moeten lezen in vers 21 is dan niet helemaal duidelijk. Maar het maakt er niks uit, omdat we de waarheid van dit schriftgedeelte natuurlijk kennen. In ieder geval uit Openbaring. Nee, dat klopt, dat is niet hetzelfde. Het zijn twee dingen. Het een is dat hij uit de hemel geworpen wordt op de aarde, en het andere is dat hij vanaf de aarde geworpen wordt in de afgrond. En daar ligt dus exact de hele zesde bedeling tussen. Want die hele zesde bedeling is de tijd waarin Satan op aarde is. Niet meer in de hemel, maar echt op aarde, en zich dus op zeer actieve wijze rechtstreeks met de mensheid als zodanig bemoeit. Dat is een vernedering voor hem, maar tegelijkertijd zijn laatste kans, want hij weet dat hij kleine tijd heeft, staat erbij in Openbaring 12. Ja. Ja, dat klopt, dat vers hebben we nog niet besproken. Nee, maar dat is de eenvoudige gedachte dus. Hij die in de hemel regeert, de duivel, de Satanas, die zal op de aarde geworpen worden en daarna, dus wordt hij verzameld samen met de koningen der aarde. Uiteindelijk wordt het zelfs identiek zo ongeveer, maar daarna wordt het geworpen in de gevangenis en na vele dagen wordt hij weder bezocht. En dat betekent, want dat weten we gewoon, dat wat het betekent dat hij daar weer uitkomt. Precies zoals in Openbaring 20 beschreven staat. En de nederwerping van Satan uit de hemel op de aarde hebben we eerder besproken. En dat gebeurt dus ter gelegenheid van en in verband met de opname van de gemeente. Want dat staat zo in Openbaring 12. En dat is het begin van de zesde bedeling dus feitelijk. En de gevangenneming van Satan en de zijnen, waarbij hij geworpen wordt in de afgrond, dat is bij de aanvang van 1000 jaren uiteraard. Dat kan niet missen, want het zou 1000 jaar duren. En dat is dus dan aan het eind van de zesde bedeling. Er zit 40 jaar tussen waarin hij rechtstreeks op aarde zich direct met de gang van zaken van de volkeren bemoeit. Maar de Heer doet dat ook. En wel vanuit de hoge. Dus de rollen zijn al omgekeerd dan. Nou, dat is dus niet zo moeilijk. Het betekent dat hier van de 1000 jaren, of van het wezen van de 1000 jaren gesproken wordt, zonder overigens die 1000 jaren zelf te noemen. Maar dat hoeft natuurlijk ook niet. Nou, dan vers 23, er staat, en de maan zal schaamrood worden en de zon zal beschaamd worden, als de Heere der Heerscharen regeren zal op de berg Sion en te Jeruzalem, en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn. Dat is heel aardig, deze uitspraak, omdat we via dit vers een verklaring vinden voor het verschijnsel van het verbleken of het verduisterd worden, want dat is hetzelfde, van zon, maan en eventueel zelfs sterren, want dan kun je ermee vergelijken. Natuurlijk, dit vers zouden we in de eerste plaats in verband brengen met Joël 2 en de citaten daarvan in het Nieuwe Testament, met name Matthäus 24 en Openbaring 6. En die verduistering van de zon en de maan, die vindt dan plaats volgens Joël 2 en dus ook Matthäus 24 en Openbaring 6 aan het einde van de 70ste week van Daniel. We moeten goed vaststellen dat dat zo is. Daar bestaat geen twijfel over, want het wordt zo vaak gezegd. Terstond na de verdrukking van die dagen, niet terstond na de 1000 jaar, maar terstond na de verdrukking van die dagen, 1260 dagen zijn dat overigens, Matthäus 24, zal de zon verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven enzovoorts. En dat is een aanhaling van Joël 2. In Handelingen 2 vinden we trouwens ook nog terug. Dus dat is helemaal niet problematisch. Het problematisch is dat het hier wordt aangehaald in verband met een andere tijd, want we zijn hier eigenlijk via vers 22 al terechtgekomen na de 1000 jaren. Dat hoeft natuurlijk niet, maar het kan. Want wat we in deze profetieën toch steeds zien, is dat er heen en weer gesprongen wordt. We waren al eens vaker bij de jongste dag aangekomen en daarna begint het verhaal weer gewoon een eind verder terug. Wordt er weer een ander aspect verteld. Dus het is inderdaad mogelijk om vers 23 in verband te brengen, maar gewoon te zien als als van toepassing op dezelfde dingen als vermeld in Joël 2. Dat wil zeggen het einde van de 70ste week van Daniel. Dat kan. Maar het is beter om het vers zelf nou eens even goed te lezen. Want er staat, de maan zal schaamrood worden. Dat betekent, natuurlijk, dat betekent dat hij verduisterd wordt. Dat betekent het. Dus in Joël ook. De maan zal veranderd worden in bloed. Wordt rood gekleurd. Dat is een optische, dat is een verschijnsel van, heeft te maken met het licht. Die verduistering ontstaat namelijk doordat er vuil of in ieder geval deeltjes zich bevinden in de atmosfeer. In de lucht gewoon, waardoor het licht van de maan, het gaat over de maan, ja, waardoor het licht van de maan verstrooid wordt en en door verstrooiing wordt het ook opgedeeld in de samenstellende kleuren, de bekende 7 kleuren van de regenboog, en de kleur die men nog het laatst ziet, die nog het minst verstrooid wordt, is de kleur rood. Dat is trouwens heel gemakkelijk, we kunnen dat regelmatig gewoon aan de hemel zien. Gelukkig, de kleur die het meest verstrooid wordt is blauw, want dat zie je aan de hele hemel dan. Als er geen bevolking is. Maar dat is blauw, dan zie je de hele hemel. Die hemel is niet blauw hoor. En hoe hoger je gaat, hoe donkerder die wordt, blijkt uiteindelijk toch gewoon zwart te zijn. Want zodra het licht niet meer verstrooid wordt omdat er geen atmosfeer is, blijkt de lucht gewoon zwart te zijn. Ja, dat is zo. Als je maar hoog genoeg gaat. Dan houdt de verstoring van het licht op omdat er geen atmosfeer meer is. En dan ziet de hemel er gewoon zwart uit. Met lichtende sterren erin, maar gewoon zwart. Dus die blauwe kleur ontstaat door de verstrooiing van het licht. En het, wat het meest verstrooid wordt, is blauw. Dat zie je dan dus ook overal. En wat het minst verstrooid wordt, is rood. Dat is de kleur die, waaraan je de zon dan nog herkent. En dat is dus het principe. Dus het schaamrood wordt, het rood worden van de maan, betekent dus inderdaad dat die verduisterd wordt. Althans, gedeeltelijk verduisterd wordt. Maar dat is ook verduisteren. Dan wordt donkerder. En hetzelfde geldt voor de zon ook. Als de zon echt rood is, dan geeft hij niet veel licht meer. Toch? Ja, 's morgens of 's avonds, bij zonsopgang of zonsondergang. Maar dan legt het licht zijn langste weg af door de atmosfeer. Worden ze het meest verstrooid en dus het meest verduisterd. En wat je dan nog ziet is rood. Dus het is inderdaad een verduistering. Al wordt hij niet 100% duister natuurlijk. Nou. Maar er staat niet alleen maar rood, of er staat hier niet de maan zal veranderd worden in bloed en de zon zal verduisterd worden, zoals in Joël. Maar er staat de maan zal schaamrood worden en de zon zal beschaamd worden, zodat het niet gaat zozeer om de kleur en zelfs niet om verduistering, maar er staat er wordt beschaamd. En iemand die beschaamd is, die trekt zich terug. In het geval van zon en maan betekent dat natuurlijk dat die verduisterd wordt. Dat is waar, maar het gaat om die beschaming. Eindelijk, ja, dus ik vertel het toch goed. Mooi zo. Want hoe komt het dat zon en maan beschaamd zijn? Wel, omdat er een ander licht aan de hemel verschijnt. Wat veel sterker is, en dat is Christus. En het teken van de Zoon des Mensen, oftewel het lam zelf, zal de kaars zijn, of hoe dat maar heet. Want er staat er toch, de maan zal schaamrood worden, als de Heere der Heerscharen regeren zal de berg Sion en te Jeruzalem. En het punt is dat het niet zozeer een tijdsaanduiding is, zo van als dat gebeurt zal de zon en de maan duisterder worden. Maar de gedachte is dat daar een oorzakelijk verband tussen bestaat. Namelijk, als het licht verschijnt van de Heere der Heerscharen, staat toch, voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn. Het gaat om de verheerlijking van Christus en heerlijkheid is licht. Want als die verheerlijkte Heer verschijnt, dan zal dat licht het licht van de zon en de maan verre overtreffen. Ik wilde wel zeggen, bij wijze van spreken, dat maakt me niet uit, maar... Hè? De parallel met Joël is deze, dat in Joël natuurlijk ook sprake is van het beginnen van de dag des Heren. En dus het beginnen van het licht van de Heer, de dag des Heren. En dus het licht van de Heer. En dus is er wel een parallel. Het vers kan op die omstandigheden worden toegepast, ook letterlijk. Maar nu blijkt dat niet eens de letterlijke betekenis de belangrijkste is, maar de overdrachtelijke. Want waarom wordt de zon verduisterd en waarom geeft de maan haar schijnsel niet? Wel eenvoudig, omdat het licht van deze wereld plaats moet maken voor het licht van de Heer zelf. Dus het is in hoge mate typologische gebeurtenis. Het gebeurt wel letterlijk. Maar het principe is dat het licht van deze wereld, het fysieke licht, verbleekt in vergelijking met het licht wat van Christus komt. En daarom gebeurt het letterlijk bij de verschijning van de Heer, want dan zal iedereen zien het teken van de Zoon des Mensen. Dat is kennelijk een lichtend teken, Matthäus 24, een lichtend teken, maar bij dezelfde gelegenheid verbleken de zon en de maan. Dat is ook echt duisterder worden blijkt uit dat ze rood worden. Soms staat dat er. Staat er niet altijd, maar soms staat dat er. En dan blijkt dat het dus echt een verduistering is. Maar de andere mogelijkheid is dat ze gewoon hetzelfde licht blijven geven als wat ze altijd deden. Maar er komt een licht wat veel sterker is. En daar gaat het uiteindelijk om. Waar heb ik dat meer gelezen? Nou, 2 Korinthe 3... Maar ja, daar gaat het niet over de zon en de maan. Niet rechtstreeks. En in ieder geval niet letterlijk. Maar in 2 Korinthe 3 staat dat het oude verbond, dat der wet, uit de vierde bedeling, En de vierde dag was die van de zon, maan en sterren. Daarom noem ik het allemaal even. Zon, maan en sterren. Israël. De wet. Zo, hè. Daar staat dat de bedeling van de wet, of het verbond van de wet, het oude verbond, was in heerlijkheid. Staat er. Even opzoeken dan. Twee Korinthe 3. Want er staat in vers 7. En in de bediening des doods. Ja, het staat er dus heel wat negatiever dan ik het wilde zeggen. In de bediening des doods. In letteren bestaande en in stenen ingedrukt. Dat is dus de wet. In heerlijkheid is geweest. Wel, heerlijkheid, in heerlijkheid. Het oude verbond was dus in heerlijkheid en dus licht. Uw wet is immers licht, zei de psalmist. Staat ergens in psalm 119, dus je vindt het zo. Indien de bediening des doods in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts die er niet gedaan zou worden. Zie je wel, de wet was dus in heerlijkheid en heerlijkheid wordt uitgelegd als licht en het werd verzinnenbeeld, oftewel het werd gesymboliseerd via het lichtende aangezicht van Mozes. Wel, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes, maar dat is het nieuwe verbond natuurlijk, in heerlijkheid zijn? Het nieuwe verbond is dus nog veel lichter, levert veel meer licht dan het oude verbond. Dan hebben we dat licht weer uit Johannes 3 van de straks, hè? Nou, en dan krijgen we dat moeilijke vers, vers 9 en 10. Want indien de bediening der verdoemenis, dat is de weerde wet, heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid, het nieuwe verbond, overvloedig in heerlijkheid en dus in licht. Eén geeft licht, maar het ander is nog meer licht. Want, vers 10, want ook het verheerlijkte, namelijk het oude verbond, ik zeg het nu maar meteen kort, want ook het verheerlijkte, namelijk het oude verbond, is zelfs niet verheerlijkt. Het oude verbond, wat licht is, is eigenlijk helemaal geen licht. In deze delen staat er dan, dat betekent in dit aspect, of ik bedoel, er wordt een toelichting op gegeven. Ten aanzien namelijk van deze uitnemende heerlijkheid. Oftewel, het oude verbond is niet eens licht wanneer het vergeleken wordt met deze uitnemende heerlijkheid van het nieuwe verbond. Het verhaal wat ik vertel is meestal dit, dat we met de zaklamp de duistere zaal binnenkomt. En dat geeft een heleboel licht. Als het tikken donker is, geeft de zaklamp een boel licht. En ik zeg altijd maar zo, en je gebruikt die zaklamp om het knopje van het licht te vinden. Zodat dan ineens al die, weet ik hoeveel, die TL-balken hier aangaan in de zaal. En dan merk je niet eens dat je zaklamp het nog doet, want het is helemaal geen licht dan. Nou, dat is het verhaal. En zo, dat moet je met de wet ook doen, want ik geef dan meteen dat voorbeeld maar. Dat moet je met de wet ook doen. Die geeft wel licht, maar het is alleen licht wat bedoeld is om het knopje van het licht, van het veel grotere licht, te vinden. Want in het licht van de zaklamp ziet men het lichtknopje van al deze TL-balken hier. Nou, dat is het ongeveer de gedachte. Nou, dus er is weliswaar licht van het oude verbond, maar zodra het licht van het nieuwe verbond aangaat, dan is het oude verbond helemaal geen licht meer. En zo hebben we zon en maan die licht geven in deze oude wereld. Als het licht van de nieuwe schepping gaat schijnen, de heerlijkheid van Christus over ons opgaat, dan blijkt dat het licht van het oude verbond, het licht van zon en maan, eigenlijk helemaal geen licht is. Dat klopt, want de zon schijnt wel en de maan ook, maar toch is de wereld in duisternis. Omdat het echte licht verdwenen is. Ik heb nog een ander voorbeeld. Want hoe licht het in Nederland ook is, het blijft voor mij altijd donker. Ja, was het eerste wat me opviel nadat we de eerste keer in Zuid-Afrika geweest waren. Toen we de eerste keer aankwamen daar, toen, ja, dat was alles nieuw. Dus ja, alles is anders. De mensen zijn anders, het land is anders, de kleuren zijn anders. En het dringt pas later tot je door dat het licht ook anders is. Vooral als je gaat fotograferen, merk je dat. Ja. En daarna kom je terug thuis hier in Nederland en dan merk je dat het nooit meer licht wordt. Zelfs midden in de zomer niet. Ja. Nou, dat is het. Het is een kwestie van vergelijken. Nou, dat is het. Als de heerlijkheid des Heren opgaat, als het volk wat in duisternis wandelt, en ik citeer met opzet nu uit Jesaja natuurlijk, als het volk wat in duisternis wandelt een groot licht zal zien, dan zal het licht van de maan beschaamd worden. Zie die maan al, zie die zon er al staan en dan gaat er eens ander licht aan en die zon al kijken van, sta je er ook mooi voor joker hier? Ze zien me niet eens meer. He? Nou, zo ligt het ongeveer, hè? En dat is met het oude verbond ook zo. Met de wet enzovoorts. En dat is de werkelijke betekenis. Dus het is een algemene toepassing van vers 23 op heel het koninkrijk. En zelfs op een nieuwe schepping, als u wilt. En het heeft een speciale toepassing ook. Maar dat is een demonstratieve toepassing bij de verschijning van de Heer en van zijn teken aan het einde van de 70ste week van Daniël, zoals vermeld onder andere dan in Joël 2. Wat was het, Jesaja 13 ook? Zie ik dat goed? Oh ja, natuurlijk, ja. In Jesaja 13 werd dat ook al aangehaald. Waar de dag des Heren nabij was en waar de dag des Heren komt gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn, om het land te stellen tot verwoesting, dat is vers 9 inmiddels van Jesaja 13, en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. Nou, dat is precies wat we hier in Jesaja 24 ook gelezen hebben. Want de sterren des hemels en zijn gestemte zullen haar licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer ze zal opgaan en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken. Enzovoorts. En dan wordt weer gesproken over de dag zijns hittigen toorns in vers 13. Nou, over al dit soort zaken gaat het hier ook, maar dan wat algemener in Jesaja 24. Want het gaat om het verschijnsel dat ongelovigen inderdaad veroordeeld worden. Zij die het eeuwig verbond vernietigen. En dat het eerst komt een tijd van een verborgen koninkrijk, maar dat uiteindelijk die koning zich zal openbaren en ook actief zal ingrijpen. Dat wil zeggen, de sluizen in de hoogte zullen toch weer opengaan, maar dan zal er oordeel daarvan uitkomen. Maar vervolgens ook het licht. Dat weet ik uit het hoofd niet, broeder. Psalm 11. Ja, zeker. In vers 6 met name dan, hè. Hij zal op de goddelozen regenen strikken, vuur en zwavel. En een geweldige stormwind, zijn geest, zijn woord. Geweldige stormwind zal het deel huns bekers zijn. De wijnharenroerij enzovoort is dat dus, hè. Want de Heer is rechtvaardig, hij is vader voor het recht. Hij heeft gerechtigheden lief en zijn aangezicht aanschouwt de oprechte. Leuk, hè? Dat is een heel mooie uitspraak. Zijn aangezicht aanschouwt de oprechte. Dat betekent dat de Heer zijn aangezicht weliswaar verbergt voor de wereld, maar niet voor de gelovigen. Ja. 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 Nee, dat betekent natuurlijk dat de Heer alles wat op aarde is in het oog houdt. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij zich ook mee bemoeit. Het betekent dat hij zoekt naar gelovigen. Dat hij zoekt naar hen die de waarheid liefhebben. Om die terzijde te staan, zal ik maar zeggen. Dus waar men dan ook is op aarde, als gelovige, het maakt niet uit. De Heer weet je te vinden. Dat is het contact wat er is, ja. Ja, ja, inderdaad, ja. Zo is het. Goed. Nou komen we alsnog in Jesaja 25 dus. Oh, we waren er nog niet. 24 vers 23. Dus het laatste vers staat natuurlijk dat de zon en de maan beschaamd worden als de Heere der Heerscharen regeren zal op de berg Sion en te Jeruzalem. Dat begint dus inderdaad bij het einde van de 70ste week. Dat is duidelijk. Maar het is een algemene beschrijving van het koninkrijk. Maar er staat er meteen, en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn. Want als Christus verheerlijkt wordt, dan worden zijn oudsten met hem verheerlijkt. Want wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, in heerlijkheid dus, wij hem gelijk zullen wezen, want we zullen hem zien gelijk hij is. Kortom, deze oudsten, voor wie ook heerlijkheid is, dat slaat natuurlijk primair op de gemeente. En secundair, oftewel ten tweede, slaat er natuurlijk ook op Israël. Het volk wat al zo lang in Jeruzalem en Sion eigenlijk thuis hoort. Maar het is wel degelijk een verkapte verwijzing natuurlijk naar de gemeente. Blijft de verborgenheid, dat is waar. Maar ja, het hoofdstuk sprak over verborgenheid in vers 16. En dus is het niet zo moeilijk om hier meteen de gemeente in te zien die met hem zal geopenbaard worden in heerlijkheid. Waarna volgt weer een psalm. Nou ja, een loflied heet zoiets dan. Maar in Jesaja vinden we dat nog alles, hè. Eerder gevonden. Ja, ik was wel aan het terugbladeren, maar inderdaad, hoofdstuk 12 bijvoorbeeld, hè, danklied der verlosten staat daarboven. Maar ik dacht zelfs nog eerder al. Nou, ik weet niet meer. Maar in ieder geval, we krijgen dat nogal eens vaak, dat zo'n lied gezongen wordt, triomfantelijk. Een lied spreekt altijd trouwens over blijdschap. Maar ja, Jesaja is niet voor niks de evangelist onder de profeten, want hoewel dood en verderf wordt aangekondigd over de goddelozen, vinden we natuurlijk aan de andere kant de prediking van het evangelie en van het eeuwige verbond enzovoorts. Nou, dat is dan Jesaja 25, waar staat: Heere, gij zijt mijn God, u zal ik verhogen, uw naam zal ik loven. Kan God dan door een mens verhoogd worden? Nou ja, het is maar wat je eronder verstaat dan, hè. Kijk, God zelf heeft zijn zoon uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat wij die verhoogde aanvaarden. En wanneer wij de verhoogde Christus aanvaarden, verhogen wij hem daarmee. Verhogen betekent dan dus zoveel als het erkennen als de verhoogde. Het is gewoon Johannes 3, vers 16, hoor. 14, 15 en 16 natuurlijk. Opdat een ieder die in hem gelooft is dan eigenlijk hetzelfde. Opdat een ieder die hem verhoogt. Die hem die hoge plaats geeft. Erkent dus dat hij die hoge plaats en hoge rechten heeft. En dus in de praktijk is het degene die zich aan hem onderwerpt. Omdat hij zo hoog is. Dat is gewoon geloof. U zal ik verhogen. Uw naam zal ik loven, want God heeft hem uitermate verhoogd en hem een naam gegeven boven alle naam. Leuk, hè, dat staat bij elkaar. Verhoging en die naam, want er is geen naam zo hoog als de naam des Heren. God heeft hem daarom ook tot Heren gesteld en daarmee tot Christus. Want gij hebt wonder gedaan, inderdaad zeg ik, gij hebt wonder gedaan. God heeft hem tot Heere en tot Christus gesteld. Het eigenaardige is, hij was altijd natuurlijk al Heer, maar daarna werd hij vernederd en vervolgens weer verhoogd en weer kreeg hij die naam Heere, maar toen was hij tegelijkertijd ook Christus. Dat was hij daarvoor niet, daarna wel. Hij was altijd de Heer en hij werd het weer. Hij was de Heer, maar had die naam opgegeven, maar heeft daarna weer uitnemender naam boven de engelen geërfd bij zijn opstanding en hemelvaart. Hebreeën 1. Maar daar werd een andere naam of titel aan toegevoegd, namelijk die van de Christus. En daar gaat het hier om natuurlijk, hè. Ik zal u verhogen, uw naam zal ik loven, want gij hebt wonder gedaan. Dat wonder, dat betekent nog altijd wat ik altijd zeg. Het betekent dat er dingen gedaan zijn die een mens niet begrijpt of niet verwachtte of die voor een mens verborgen waren. Gij hebt wonder gedaan, gij hebt verborgen dingen gedaan, betekent het feitelijk. En waar het op slaat, weten wij omdat wij de brieven van Paulus kennen. Want het betekent namelijk dat de Heer Jezus werd opgewekt uit de dood en ten hemel voert, maar zich daar verborg. En bovendien vanuit die positie de gemeente riep. En dat gaat natuurlijk om die verborgen dingen. En dan meteen staat er ook achter, uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid. Nou, als we nou praten over raadslagen en plannen van God, dan zouden we terechtkomen bijvoorbeeld in Romeinen. Maar heel aardig is natuurlijk ook Efeze 1 en 3. Waar gezegd wordt dat de roeping van de gemeente inderdaad in overeenstemming is met Gods beraadslagingen, met Gods plannen. Gelijk hij ons heeft uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld. Waarna in hetzelfde hoofdstuk in vers 9 en 10 gesproken wordt over de verborgenheid van zijn wil. In verband met de roeping van de gemeente. En daarna in hoofdstuk 3 van Efeze wordt gesproken over de roeping van de gemeente naar zijn eeuwig voornemen. Dus inderdaad, het gaat om de beraadslagingen van God. Bovendien, we konden dichter bij huis blijven, namelijk gewoon in Handelingen. Want in Handelingen stond inderdaad dat God hem gesteld heeft tot Heer en tot Christus. En dan wordt steeds herhaald dat die dingen gebeurden als vervulling van de raad Gods. God heeft al zo vervuld hetgene in zijn raad besloten had, dat geschieden zou. Of al zo is vervuld de raad Gods. God heeft namelijk zijn plannen gemaakt. En die zijn vervuld. En daar gaat het hier om. Gij hebt wonder gedaan, namelijk gij hebt uw raadslagen. Namelijk uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid. Dus die raadslagen hebben te maken met Gods plan in het algemeen. En de roeping van de gemeente in het bijzonder. En vandaar ook van verre, uw raadslagen van verre. Want wat is er verre? Wie zijn er verre? Nou ja, heidenen gewoon, hè. Daarom, ik zit er toch in Efeze uit het hoofd, hè. Zelfde bladzijde, maar nou Efeze 2. Daarom gedenk dat gij die eertijds verre waard nabij zijt gebracht. Gij die eertijds heidenen waard naar het vlees. Gij die eertijds verre waard gezet, nabijgebracht. Dus wij zijn inderdaad van verre. Net als Tony. Tony? Tony van verre? Ken je die niet? Nee, ja. Ik eigenlijk ook niet, maar de naam ken ik wel. Dus, nou ja. Maar van verre wil zeggen dat dat gaat om heidenen die nabijgebracht worden en die dus deel krijgen aan het burgerschap Israëls. En dat bevestigt deze uitspraak, uw raadslagen van verre. Dat gaat dus over de beraadslagingen Gods in verband met de roeping van de gemeente. Van hen die van verre gehaald worden en nabijgebracht worden. Uw raadslagen van verre zijn waarheid. Want de wet is door Mozes gegeven en genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Dat is weer Johannes 1. Zodat waarheid hier inderdaad synoniem is met de genade. En dus de aanduiding is van het nieuwe verbond. En wij zijn de oudsten uit het voorgaande vers. De oudsten van het nieuwe verbond. De eerstelingen namelijk. Zie? Dus uw raadslagen slaat op de gemeente. Van verre slaat op de roeping van de gemeente. Zijn waarheid slaat op de gemeente. Zijn waarheid en vastigheid, want wat is de gemeente voor een ding? Terminologie, mensen. Bijbelteksten. Het is een pilaar en vastigheid der waarheid. En zo is het verhaal weer rond. Vastigheid der waarheid uit 1 Timotheus 3 vers 15, dacht ik. Ja, daar staat het, ja. opdat gij weet, zult weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, het welk is de gemeente des levende Gods, namelijk een pilaar en vastigheid der waarheid. Pilaar en vastigheid betekent gewoon dus vastigheid, hè? Want een pilaar is een vastigheid. Een pilaar is het ding waarop het huis rust, waarop de dingen gebouwd worden. Dus de gemeente is inderdaad een vastigheid der waarheid. Nou. Terug dan naar Jesaja 25 vers 1. Gij hebt wonderen gedaan, uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid enzovoort. Nou, heb ik dat eerst op de gemeente van toepassing gebracht. En daar heb ik niet de minste vroeging over. Maar ik moet er wel bij zeggen dat je diezelfde dingen natuurlijk vervolgens gewoon op Israël kunt van toepassing brengen. Want dat wonder heeft te maken met verborgenheid, een verborgen koninkrijk. Maar zoals ik wel eens eerder heb uitgelegd, een verborgen koninkrijk bestaat ook in de zesde bedeling. Want die hoort ook tot de verborgenheid. Is het tijd waarin het koninkrijk nog verborgen is, waarin het weliswaar geopenbaard wordt, maar dat is zo omdat het nog verborgen is ook aan de andere kant. Geopenbaard is het pas als de 1000 jaren beginnen. Dan is de openbaring voltooid. Zodat het wonder ook kan zijn een wonder in de zesde bedeling. Uw raadslagen van verre komt dan ook komt er overeen met de roeping van Israël die van verre komt. Israël wat Lo-Ami en Lo-Ruhame is, wat verstrooid is onder de volken of voor mijn part in de woestijn. Maar wat in ieder geval van verre gebracht zal worden naar het land. Niet naar de hemel, maar wel naar Canaan. Niet naar de hemel, maar wel naar Jeruzalem. Dus raadslagen van verre zijn waarheid inderdaad, want het is inderdaad onder het nieuwe verbond. Niet onder de wet, maar onder de genade en waarheid die door Jezus Christus geworden zijn. En die vastigheid wel van de gemeente staat is een pilaar en vastigheid der waarheid. Maar in die dagen wordt diezelfde positie ingenomen door Israël. Want wat is het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis? Dat hun de waarheid is toebetrouwd. Nou ja, er staat dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Maar uw woord is de waarheid, zei de Heer Jezus. En zo zit het natuurlijk. En zoals nu de waarheid slechts gevonden kan worden, zou kunnen worden. Zoals nu slechts de waarheid gevonden kan worden binnen de gemeente. Nou ja, binnen de gelovigen, maar het is de gemeente nu. Zo is dat straks ook zo. Het wordt gevonden binnen de gelovigen, maar dat is Israël. En de eerste plaats natuurlijk de 12 stammen van Israël. Maar het wonder, oftewel de verberging, oftewel het geheimenis, is immers dat de uitspraken over Israël van toepassing gebracht worden op de gemeente. En dat vinden we dus in zo'n vers ook terug. Goed. Heere, gij zijt mijn God, u zal ik verhogen, uw naam zal ik loven, want gij hebt wonder gedaan, uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid, want gij hebt van de stad een steenhoop gemaakt. Nou is het verschil tussen een stad en een steenhoop niet zo groot. Hè? Inderdaad, want muziek is georganiseerd geluid en een stad is een georganiseerde steenhoop. Inderdaad, ja. En muziek is tegenwoordig ook dikwijls ongeorganiseerd geluid. Ja. En steden zijn tegenwoordig ook wel eens ongeorganiseerde steenhopen. Maar goed, dat even terzijde. Maar gij hebt van de stad een steenhoop gemaakt. Leuk dat in het Nederlands een alliteratie blijft. Hè? De stad wordt tot steenhoop. Maar de gedachte is dat bij de stad de stenen netjes opgestapeld zijn tot een ordelijk geheel. Maar als de stad een steenhoop is, betekent dat de stenen gewoon door elkaar geslagen liggen. Er is geen een op de andere gebleven. En de vaste stad is dus geworden tot een vervallen hoop. Oftewel, het paleis der vreemdelingen is geworden dat het geen stad meer zij. En de vraag is nu, welke stad is dit? Nou, niet Jeruzalem, want dat kan niet, maar dus Babel, want er staat, in eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden. En dat is pas de uiteindelijke vervulling van de profetieën over Babel Die zeggen dat de stad verwoest zal worden en niet herbouwd zal worden. Het leuke is dat we, dat aangezien Babel nu herbouwd wordt, we dus nu meteen weten dat deze profetie in het verleden niet vervuld werd. Leuk is dat, hè? Wij wisten dat toch wel, daar gaan we nou niet om. Maar het zal dus in de toekomst alsnog gebeuren. En daarom dit loflied. En het moet dan ook duidelijk zijn dat dit lied dezelfde aanleiding heeft als dat van Openbaring 18 en een stukje van Openbaring 19. Want dat is inderdaad in zijn geheel een loflied op de val van Babel. En dus een loflied op de Heer die Babel heeft doen vallen. En daarover hebben wij het dan weer vandaag over één week. Ik moet eerlijk zeggen, als ik deze profetie lees, hè, even terzijde hoor. Maar als ik deze profetie in Jesaja lees, dan vind ik altijd dat ze erg onduidelijk en erg ongestructureerd zijn wanneer we ze vergelijken met profetieën als die van Matthäus 24 en 25. En zelfs wanneer we het vergelijken met Openbaring, want eerlijk gezegd, ik vind Openbaring veel eenvoudiger dan Jesaja. In het algemeen vind ik dat de profetieën van het Oude Testament erg vaag zijn, maar dat komt natuurlijk omdat daar de verborgenheid altijd in zit. Omdat daar de bepaalde waarheden nog niet gezegd, nog niet openlijk gezegd mochten worden, dus liggen ze verborgen en dus moet je altijd zo zoeken. Ik denk dat de enige uitzondering op die regel gevonden wordt in Daniël. Want als je nou praat over duidelijke profetieën, gestructureerde, systematische profetieën, dan kom je eigenlijk terecht in Daniël. Hoofdstuk voor hoofdstuk een afgeronde, duidelijke profetie met een duidelijke lijn. Maar dat is tamelijk uitzonderlijk. Het is zo uitzonderlijk dat de Joden zelfs het boek Daniël niet eens als profetisch boek hebben herkend. Daarvoor was het te duidelijk, denk ik. Dus de moeilijkheid van de bestudering van deze oud-testamentische profetieën is altijd gelegen in het feit dat we eventueel de nieuw-testamentische profetieën of schrift in het algemeen niet kennen. Het blijkt dat je namelijk zelfs de Paulinische brieven moet kennen en de roeping, de positie van de gemeente moet kennen en ook de relatie tussen Israël en de gemeente moet kennen om deze oud-testamentische profetieën te begrijpen. Dat zou ik vroeger nooit gedacht hebben dat het zo was, maar het blijkt zo te zijn. Nou, daar mag je dus ook nog even over nadenken. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, voor het profetisch woord dat zeer vast is. We danken u dat we door het profetisch woord bepaald mogen worden bij al die raadslagen Gods, al die dingen die u van tevoren bepaald hebt in uw plan der eeuwen. En we danken u dat we ook mogen weten daar als gemeente een plaats in te nemen. Dat we getrokken zijn uit de duisternis tot uw licht en dat we zelfs in uw licht mogen wandelen terwijl de wereld om ons heen in duisternis zich bevindt. We danken u voor de openbaring van al deze verborgene dingen en voor de openbaring van de Heer Jezus Christus en het eeuwig leven en het nieuwe verbond ook aan ons. We danken u, Vader, dat we deze morgen mochten gebruiken ook om deze woorden verder te bestuderen. Om daardoor gebouwd te worden in het geloof. We danken u dat we als uw kinderen ons aan dat woord mogen overgeven. Dat dat woord ons voedsel is. Waardoor wij niet alleen verwekt werden ooit. Maar waarmee we ons ook nu mogen voeden. En waardoor wij mogen toenemen in kennis van u. Mogen nemen ook in geloof. Toenemen in geestelijke groei. Opdat we ook in onze levens zouden beantwoorden aan het beeld wat u zich voorgesteld hebt. We danken u, Vader, voor die grote rijkdom. We mogen weten dat hoewel de natuurlijke mens eigenlijk geen toekomst heeft, dat wij een toekomst hebben die door u bepaald is en dat u bovendien ons ook de gelegenheid geeft, de mogelijkheid geeft om te groeien naar die toekomst en om daarop voorbereid te worden. We danken u daarom, Vader, als we deze morgen bij elkaar mochten komen in uw naam. We brengen elkaar bij u ook als we deze plaats verlaten. Wees u ons nabij, wilt u onze gedachten richten en gevangen nemen en richten op u en leiden tot u, opdat we inderdaad zouden groeien naar u toe, omdat dat uw wil is. Amen. We waren ergens bij Jesaja 25, dacht ik, hè? Waren we er al aan begonnen? Een klein beetje, hè? Een klein beetje, ja. We kregen enige lofliederen in dit gedeelte van het boek. Afsluit u min of meer van een gedeelte van het boek. Hoofdstuk 25, 26 en 27. In hoofdstuk 25 lezen wij: Heere, gij zijt mijn God, u zal ik verhogen, uw naam zal ik loven, want gij hebt wonderen gedaan, uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid. Want gij hebt van de stad een steenhoop gemaakt, de vaste stad tot een vervallen hoop, het paleis der vreemdelingen, dat er geen stad meer zij, in eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden. Daarom zal u een machtig volk eren, de stad der tyrannische volken zal u vrezen, want gij zijt de arme een sterkte geweest, en sterkte de nooddruftige als hem bangen was, een toevlucht tegen de vloed, een schaduw tegen de hitte, want het blazen der tirannen is als een vloed tegen een wand. Gelijk de hitte in een dorpplaats zult gij de onstuimigheid der vreemdelingen nederdrukken. Gelijk de hitte door de schaduw in een dikke wolk zal het gezang der tirannen vernederd worden. En dat is dan de eerste deel van dit hoofdstuk waar ze boven gezet hebben de lof des Heren. Maar die lof des Heren is naar aanleiding van de val van deze stad die genoemd wordt in vers 2. De naam des Heren, die wordt hier verhoogd, staat er in vers 1. Heere, gij zijt mijn God, u zal ik verhogen, uw naam zal ik loven, want gij hebt wonderen gedaan, uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid. Dat is een merkwaardig vers ter inleiding, maar dat hebben we, dacht ik, al aangehaald. Het eigenaardige is dat blijkt dat dat vers een beschrijving geeft van de positie van de Heer. Daar begint met die naam, begint het vers ook. Geeft een beschrijving van de positie van de Heer, nu in onze tegenwoordige bedeling, terwijl het koninkrijk verborgen is. Meestal gaat het hier om de geopenbare dingen, de geopenbare koninkrijk uiteraard. En in vers 2 is dat ook zonder meer het geval, want daar gaat het om de val van de stad. En in ieder geval gaat het daarbij om Babel. Maar in vers 1 wordt gesproken over de verhoging van de Heer en meer speciaal ook van zijn naam. Het is die naam die gelooft, geprezen dus. Het is zijn naam die geloofd wordt. En het wijst ongetwijfeld ook op de dingen die ons in het Nieuwe Testament verteld worden over de tegenwoordige positie van de Heer, die immers verhoogd is tot aan de rechterhand Gods, die naam die gegeven is boven alle naam, de naam van de Heer Jezus, die uitermate verhoogd is. Daar moet het op slaan. Het is trouwens wat merkwaardig zo'n uitspraak hier. Heere, gij zijt mijn God, u zal ik verhogen. Het is, je zou je de vraag kunnen stellen, kan God dan verhoogd worden? Was hij dan al niet de Allerhoogste? Hoe moet hij dan nog hoger gemaakt worden? Daar zou je toch even bij moeten nadenken. En dan blijkt inderdaad dat dat kan, omdat die Heer over wie gesproken wordt eerst vernederd zou worden, waarna hij weer verhoogd zou worden tot boven de engelen. Dan sluit ik maar even aan bij Hebreeën 1 voor het gemak. Hij zou namelijk weer verhoogd worden boven de engelen, omdat hij uitnemender naam boven hen, boven de engelen, geërfd heeft. En daar gaat het om. Hij werd eerst vernederd, maar dat was in de dagen van Jesaja natuurlijk ook allemaal nog toekomst. Maar hij zou eerst vernederd worden. Daarbij denk ik altijd maar gewoon aan Filippenzen 3. Hè. Hij zou vernederd worden en daarna zou hij alsnog verhoogd worden. En dat het daarover gaat, dat het over deze weer verhoogde positie van Jehovah gaat in onze bedeling, dat blijkt ook uit de uitspraak, want gij hebt wonder gedaan. Dat wonder, dat betekent altijd dat men iets niet begrijpt of niet weet of dat het verborgen is. Dat men zich afvraagt wat het is. Het gaat dus over verborgene dingen. En dat gaat dus inderdaad over onze tegenwoordige bedeling. Heer, gij zijt mijn God, u zal ik verhogen, uw naam zal ik loven, want Gij hebt wonderen gedaan, uw raadslagen van verre. En dan zie je dus dat het iets met heidenen te maken heeft. Uw raadslagen van verre. Zijn waarheid en vastigheid. En waarheid en vastigheid houden verband natuurlijk met het nieuwe verbond. Dus zodat het hele vers gemakkelijk verklaard wordt vanuit het Nieuw Testament, is en meer speciaal natuurlijk vanuit de Paulinische brieven. We spreken dus over de tegenwoordige verborgenheden van het koninkrijk. En daarna wordt pas gesproken over gij hebt van de stad een steenhoop gemaakt, de vaste stad tot de vervallen hoop. Je zult zeggen, maar welke is dan die stad? Want als het in vers 1 gaat over onze tegenwoordige bedeling, hoe kan het dan gaan hier in vers 2 over die vaste stad die tot de steenhoop gemaakt is? Wel, dat is niet zo moeilijk. Het is namelijk de normale volgorde van de gebeurtenissen. Er staat weliswaar, want gij hebt van de stad een steenhoop gemaakt, maar men had rustig ook kunnen vertalen met, want gij zult van de stad een steenhoop maken. Dat kan net zo goed. Grammaticaal is daar niks tegen in te brengen. Het enige wat er is tegen in te brengen is dat men het anders afgesproken heeft. Men is afgesproken om het anders te zullen vertalen. Maar begrijpt u me goed, ook als Jesaja zegt, gij hebt van de stad een steenhoop gemaakt, dan is dat toch toekomst. Dat wil zeggen, dat moest vanuit de dagen van Jesaja nog gebeuren. En daar gaat het om. Eerst wordt er gesproken over de verhoogde Christus in vers 1. En vers 2 zegt dan wat daar onder andere de consequenties van zullen zijn daarna. Namelijk dat die stad tot steenhoop gemaakt wordt. Oftewel dat de vaste stad tot een vervallen hoop zou worden. Hij bleek dus niet zo vast te zijn. Dat gaat over Babel en die verwoesting van deze vaste stad moet gezien worden in contrast met vers 1, waar gesproken wordt over vastigheid en waarheid. Termen die je ook trouwens op de gemeente van toepassing kunt brengen. Gemeente namelijk wordt genoemd een pilaar en vastigheid der waarheid in 1 Timotheus 3, vers 15, denk ik. Maar waarheid die vast blijft, dat is de waarheid van het nieuwe verbond. Waaronder wij leven, dat blijft inderdaad vast. Ik zou bijna zeggen, dat staat als een paal boven water. En zo bedoel ik het ook. Want boven water, dat lijkt me ook duidelijk wat dat betekent. Hè? Ja, dus daar ga ik me verder niet op in. Maar die stad van vers 2, dat is die stad die in de toekomst verwoest zal worden. En dat is in principe Babel, hoewel het in verband gebracht zou kunnen worden met Tyrus enzovoort. Maar al die profetieën over de val van de stad van de vijand, die worden uiteindelijk vervuld in de val van Babel en wel het letterlijke Babel. Ik heb tot mijn verbazing gemerkt dat er maar heel weinig schriftcommentatoren zijn, om zo te zeggen, schriftbijbelverklarers zijn, die inderdaad geloofden, ik denk altijd naar het verleden, hè, die inderdaad geloofden in een letterlijk herstel van de stad Babel. Het wordt over het algemeen zelfs tegenwoordig bestreden. Nou, tegenwoordig weet ik niet, want wat er de laatste jaren gebeurd is, dat zal wel weer een ander licht werpen op de dingen. Maar over het algemeen werd in de laatste jaren bestreden. Werd altijd gezegd, werd de vraag gesteld, u kent dat wel, een vraag in het ene van de tijdschrift. Moeten wij bij Babel denken aan een stad? Zou die stad dan herbouwd worden? En dan is het antwoord bijna altijd, nee, de stad zal niet herbouwd worden, want er staat in de Bijbel dat die niet herbouwd zal worden. En bij Babel dienen we dus te denken aan het een of andere systeem. En bij dat laatste is wel waar, dat we bij Babel denken aan het een of andere wereldse systeem. Maar het neemt niet weg dat er in de eerste plaats daarbij gedacht moet worden aan een letterlijk Babel. Want er staat wel dat het niet herbouwd zal worden, maar dat staat over de situatie van de verwoesting. Dat wil zeggen, de stad zou verwoest worden en daarna niet herbouwd worden. En aangezien de stad nog nooit verwoest is, moet het inderdaad in de toekomst gebeuren. En als er dan geen stad is, moet die dus inderdaad eerst herbouwd worden. Zo zit dat gewoon. Of herbouwd of gebouwd worden. En dat is inderdaad wat inmiddels letterlijk gebeurt. Dus zo moeilijk is dat niet. Maar die vaste stad hier, die tot vervallen hoop wordt, een stad die tot steenhoop gemaakt wordt, dat is inderdaad natuurlijk de stad van waaruit de volkeren in de toekomst geregeerd zullen worden. En het is dus Babel. En we kunnen tegenwoordig zeggen, dit Babel. Dat men dus nu bouwt. Het paleis der vreemdelingen wordt het ook genoemd, hier, in vers 2. Het paleis der vreemdelingen. De veronderstel dus de plaats te zijn van waaruit, of nee, laat ik het anders zeggen, veronderstel de plaats te zijn waar vreemdelingen, buitenlanders, betekent het woord, waar vreemdelingen resideren. Dat wil zeggen waar vreemdelingen regeren. En zo is het ook, want normaal gesproken zouden niet buitenlanders, maar inboorlingen, ik bedoel gewoon binnenlanders, Israëlieten dus, regeren over de wereld en hun paleis zou zijn in Jeruzalem, of gewoon hun paleis zou zijn Jeruzalem. Maar hier is sprake van heidenen die een paleis hebben, die dus de wereld regeren. Het spreekt inderdaad over tijden der heidenen. En de tijden der heidenen begonnen met Babel, in de dagen van Daniel, Daniel 1. En de tijden der heidenen eindigen ook bij Babel. En de tijden der heidenen zijn de tijden waarin vanuit Babel, of in het algemeen vanuit de heidenen, de volkeren geregeerd worden. Maar het paleis der heidenen zal geen stad meer zijn, staat er. Gij hebt van de stad stenen opgemaakt, de vaste stad tot een vervallen hoop, het paleis der vreemdelingen, dat het geen stad meer zij. En dan staat er, in eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden. Juist, maar dat moet allemaal nog gebeuren, want nogmaals, er staat hier natuurlijk dat het niet herbouwd zal worden, maar er staat hier bovendien dat de Heer het zou verwoesten, eerst. Daarna zou het niet herbouwd worden. En de Heer heeft het nog niet verwoest, want het is nog nooit verwoest. Blijf het er altijd maar instampen. Want het is weliswaar vervallen in het verleden. Het is langzamerhand van het toneel verdwenen, maar het is nooit verwoest. Dus dit zijn inderdaad profetieën over het toekomstig Babel, wat in de toekomst verwoest zal worden. En wat in de val van dat Babel wordt dan ook bezongen in Openbaring 18 en nog een stukje van Openbaring 19. Dan komen we bij vers 3, waar staat, daarom zal u een machtig volk eren. De stad der tyrannische volken zal u vrezen. Want gij zijt de arme sterkte geweest. Gij zijt een sterkte geweest voor de noodruftige als hij bang was. Gij zijt een toevlucht tegen de vloed enzovoorts. Dat wil zeggen dus dat de Heer uitkomst gegeven heeft tegen de onderdrukking van deze vreemdelingen. De vertaling is inderdaad wat lastig in deze versen, maar de algemene gedachte is duidelijk genoeg. Want in vers 3 en 4 wordt gesproken uiteraard over het overblijfsel. Een overblijfsel wat bewaard is geworden in de tijd van de verdrukking. Een verdrukking waarin met name dan die heidense volkeren, oftewel gewoon de legers van Babel of hoe je dat maar zegt, in ieder geval de Israëlieten, maar in het algemeen de gelovigen verdrukt hebben, waarbij de Heer uitkomst heeft gegeven. Dat is de gedachte. En dan staat er, de enige moeilijkheid is eigenlijk maar vers 3, waar staat, daarom zal u een machtig volk eren. De stad der tyrannische volken zal u vrezen. De vraag is, over wie gaat het hier? En dat is in het verband van het geheel toch niet zo moeilijk. Immers het gaat om de uitkomst die de Heer gegeven heeft, een uitkomst die er in ieder geval is op de berg, op de heilige berg, dat wil zeggen op Sion. Dat lezen we namelijk vanaf vers 6, zodat we hier in dit hoofdstuk twee plaatsen tegenover elkaar vinden. Het eerste wordt niet bij name genoemd, het tweede ook niet, maar het eerste is Babel en het andere is uiteraard Jeruzalem. En na dit gezegd te hebben, ging hij weer terug naar vers 3, want daar gaat het over een stad der tyrannische volken die de Heere zal vrezen. En hoewel de uitdrukking stad der tyrannische volken zou doen vermoeden dat het om Babel gaat, zeg ik nou, nee, het gaat niet om Babel, maar het gaat om Jeruzalem, want dat blijkt namelijk uit het verband. Er zou namelijk een machtig volk de Heer eren, en dat machtige volk, dat is uiteraard niet die heidense macht, maar dat zijn uiteraard de gelovigen die overgebleven zijn. De gelovigen die stand gehouden hebben tegen de onderdrukking, oftewel de gelovigen die hun toevlucht gevonden hebben bij de Heer, want dat staat in vers 4. Want gij zijt den arme, dat wil zeggen voor de arme, een sterkte geweest. En het un mag je gewoon doorstrepen. Ik kom zo op vers 3 nog wel terug, maar ik lees eerst maar vers 4 ter illustratie. want gij zijt voor de armen sterkte geweest. En dan sterkte de noodruftigen, en dat betekent dus, gij zijt sterkte geweest voor de noodruftigen, voor degene die dus sterkte tekort kwam, als zijn bange was. En dan een toevlucht tegen de vloed, dat wil zeggen, gij zijt een toevlucht geweest tegen de vloed. Gij zijt geweest een schaduw tegen de hitte. Maar die vloed en die hitte, dat slaat allebei op de wereldmacht, die heidense macht van die dagen, die zich keerde tegen de gelovigen, of Israël, of moet ik elke keer zeggen het gelovig overblijfsel, dat kan ook natuurlijk. Want er staat, want het blazen der tirannen is als een vloed tegen een wand. En het blazen der tirannen, dat weten we langzamerhand, blazen dat heeft te maken met die neus, dat weet u wel, met toren dus, hè. Maar het komt bij de tirannen vandaan en die tirannen, dat is natuurlijk de aanduiding van de onderdrukker, de onderdrukkers. Het beest dus, dat is eigenlijk gewoon het beste dat ik dat zeg, hè? Het beest. De macht van de heidense volkeren, het herstelde rijk, wereldrijk, het herstelde Griekse rijk eigenlijk, daar hebben we het nog wel eens over. Maar het rijk geregeerd vanuit Babel, het blazen der tirannen is als een vloed tegen een wand. Dat wil zeggen, als water dat tegen een muur aankomt, het kan niet verder namelijk, het wordt tegengehouden. En die wand, dat is dan de uitbeelding van de Heer zelf, die immers dit geblaas van de tirannen keert, die deze verdrukkers tegenhoudt en daarmee het gelovig overblijfsel beschermt. En daarom wordt dat overblijfsel in vers 3 genoemd een machtig volk. Een machtig volk zal de Heer eer geven. Maar de macht van het volk is niet de macht van het volk zelf, maar die macht blijkt de macht van de Heer te zijn. En dat staat dus in vers 4. Als je dus vers 3 isoleert, dus haalt uit de context bedoel ik, dan begrijp je er niks meer van. Maar je moet het laten staan, want vers 4 geeft de verklaring. Want die arme, die noodruftige, die bange was, dat is dat machtig volk uit vers 3. Want die macht van die arme en van die noodruftige die bange was, dat is de Heere. Want die was hem een sterkte, die was hem een toevlucht tegen de vloed. Vloed staat voor de wateren en de wateren zijn weer de volkeren hier, weet u wel. Maar de Heer hield die volkeren tegen, hield die vloed tegen. Oftewel de Heer was als die wand die die vloed tegenhield. Dus het machtige volk uit vers 3, dat is gewoon het gelovig overblijfsel in de dagen van de grote verdrukking. Niet alleen de 3,5 jaar natuurlijk, maar de hele periode van de verdrukking, alle 40 jaar. En de stad der tyrannische volken zal u vrezen, dat is dan niet de stad die het bezit was van deze tyrannische volken, maar het was de stad die belaagd werd door de tyrannische volken, blijkbaar, en dan was die stad dus gewoon Jeruzalem. Want die stad in vers 3 is de stad van dat machtige volk. Let maar op de parallelisme. Ik weet wel, dit is een goede oefening hoor, een bijbelstudie. Goede oefening in het lezen. Let maar op het parallelisme van vers 3. Een machtig volk zal u eren. Oftewel, de stad der tyrannische volken zal u vrezen. Maar dat machtige volk was dat volk wat weerstand bood aan die tyrannische volken. En de stad der tyrannische volken is dus gewoon Jeruzalem, wat tegen de tyrannische volken stand hield. Oftewel, het was die wand die het blazen der tirannen tegenhield aan het eind van vers 4. Goed. Dan vers 5. Gelijk de hitte in een dorre plaats zult gij de onstuimigheid der vreemdelingen nederdrukken. Die hitte die plaats doet verdorren, zo zal Gods hitte zal die vreemdelingen nederdrukken. Het gaat dus inderdaad over het oordeel over die heidenen, die tirannen worden ze dan ook genoemd, in de toekomst. Gij zult de onstuimigheid der vreemdelingen nederdrukken, gelijk de hitte in een dorre plaats, als het de zin omdraait. En gelijk de hitte door de schaduw ener dikke wolk zal het gezang der tirannen vernederd worden. En dat is dus het oordeel over deze heidense mogendheden die geoordeeld worden door de Heer en waarbij Jeruzalem bewaard blijft. En over Jeruzalem gaat dan het tweede deel verder, vanaf vers 6 als er staat. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg, welke berg? Deze berg wijst dus gewoon weer terug naar die stad uit vers 3. Deze berg, het aanwijzend voornaamwoord, veronderstelt dus dat die berg al eerder genoemd is. En inderdaad, maar niet als berg, maar als stad, in vers 3. De Heer der Heerscharen zal op deze berg, oftewel op deze stad, die u zal vrezen in vers 3, voor alle volken een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn, van vetvolmers, van reine wijnen die gezuiverd zijn. Nou, weten we het wel, dat is erg goede wijn, zo te zien. En hij zal op deze berg verslinden het bewindsel des aangezichts waarmee de alle volken bewonderd zijn en het deksel waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood verslinden tot overwinning en de Heere Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En hij zal de smaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen, want de Heere heeft het gesproken. En men zal te dien dagen zeggen, ziet, deze is onze God, wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere, wij hebben hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Nou, dat lijkt me wel duidelijk, dat een beschrijving is van het Messiaanse Rijk. Het koninkrijk vanuit Babel wordt gesteld tegenover het koninkrijk van Jeruzalem. En over dat koninkrijk vanuit Jeruzalem, vanuit Sion, worden ze hier gesproken in zeer dichterlijke taal. Maar we zijn dat van Jesaja langzamerhand wel gewend. En hier wordt het koninkrijk beschreven als een maaltijd. Dat is dus niks nieuws voor ons. Alleen wij lezen de Bijbel dikwijls achterstevoren. Maar het is niks nieuws omdat wij dat al lang gelezen hebben in het Nieuwe Testament. Want daar wordt zo vaak gesproken over een maaltijd die bereid wordt. En dat is dan altijd de uitbeelding van het koninkrijk. Ik moet er meteen bij zeggen dat dat begrip maaltijd in het Nieuwe Testament dikwijls vertaald wordt met bruiloft. Min of meer ten onrechte. Want ik heb al vaker gezegd, de bruid zult u er vergeefs zoeken. Bij al die bruiloften in het Nieuwe Testament. En in die gelijkenissen bedoel ik, hè. Daar komt de bruid nooit in voor. Maar het is ook niet zozeer een bruiloft. Het is een maaltijd, een gamos in het Grieks dan. En dat betekent, dat kan zijn een bruiloft. Maar in het algemeen betekent het een maaltijd. Maar de gedachte is toch dezelfde. De gedachte is namelijk dat men verzameld wordt rond één en dezelfde tafel. Een maaltijd en daar gemeenschap oefent. Want dat is het gewoon, hè. De maaltijd is niet alleen een beeld van leven wat men tot zich neemt, hoewel dat het belangrijkste is. Maar men eet van dezelfde tafel en dat betekent dat men hetzelfde leven ontvangt. En dus duidt het ook op gemeenschap. En heel wat maaltijden hebben geen ander doel dan dat. Dat wil zeggen, een maaltijd als feestje. Hè? Niet omdat je honger hebt of niet omdat je anders misschien doodgaat of zo, helemaal niet. Maar gewoon omdat het zo gezellig is met elkaar. Hè? Dat is het, ja. Nou, er staat hier ook, en het moet zelfs een vette maaltijd zijn, heb ik begrepen hier. De Heer der Heerscharen, de Heer der Menigten. Het gaat dus inderdaad over de volkeren, vers 6. De Heer der Heerscharen zal op deze berg, op de berg zijner heiligheid, Sion dus, wat op zich al een beeld is van het koninkrijk, allen volken, dat wil zeggen voor alle volken, een vette maaltijd maken. En de vet betekent dan gewoon overvloedig, hè. Dat betekent niet dat er goedkoop vlees gebruikt is, hoor. Maar het wil zeggen dat het een overvloedige maaltijd is. Een vette maaltijd. Een maaltijd bovendien van reine wijn, van vet vol melks, van reine wijnen die gezuiverd zijn. Het is een overvloedige maaltijd met wijn. En daarbij zouden we toch ook heel even moeten denken, heel even maar dan, aan het avondmaal, hè. Aan brood en beker. Ik weet wel, dat is niet op zich niet een maaltijd. Ja, het is een rituele maaltijd. Het is de uitbeelding eigenlijk nog van een maaltijd. Maar de betekenis ervan is uiteraard hetzelfde. Het spreekt over leven, wat men verkrijgt aan de maaltijd. Het spreekt over gemeenschap die men met elkaar heeft wanneer men van dezelfde maaltijd eet. En deze maaltijd is dan bereid door de Heer zelf. En wij dan kennen als brood en beker, heeft natuurlijk in wezen dezelfde betekenis als deze maaltijd hier. Alleen hier in Jesaja 25 denken wij in de eerste plaats natuurlijk aan het geopenbaarde koninkrijk straks in de toekomst. Maar dat is toch een beetje voorbarig. Maar we denken in de eerste plaats aan het geopenbaarde koninkrijk in de toekomst. Maar we zouden ook kunnen denken aan het verborgen koninkrijk en dus aan de geestelijke toepassing van deze dingen op de gemeente. Want we hebben het over Jeruzalem en over de berg Sion. Maar we zouden net zo goed Hebreeën 12 meteen daarnaast kunnen leggen om eens een vreemde sprong te maken en zeggen dat wij gekomen zijn tot het ontastelijk Sion, tot het hemels Jeruzalem enzovoorts. En dan blijken we toch ook het koninkrijk te zijn binnengegaan en blijken ook deze profetieën op ons, namelijk op de gemeente, van toepassing gebracht te worden. Dat denk je niet het eerst aan, maar het is wel degelijk de, laten we zeggen, verborgen toepassing van deze profetie op de gemeente in onze dagen. En ik lees maar gewoon door, want ik kom vanzelf in de Nieuwtestamentische brieven terecht. Er staat namelijk in vers 7, ik neem tenminste aan dat die wijn, en dat ik die niet verder hoef te bespreken. Die wijn, de wijn is natuurlijk gewoon een beeld van het bloed van het nieuwe verbond, het leven van het nieuwe verbond. En dat men in de duizend jaren of in het geopenbaarde koninkrijk delen kreeg aan het leven van de opgewekte Christus, dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat hoef ik nou verder niet toe te lichten. Maar dan vers 7, waar staat, en er zal op deze berg, oftewel in het koninkrijk, want dat is toch hetzelfde, hij zal op deze berg verslinden, totaal wegnemen, doen verdwijnen. Betekent dat? Hij zal op deze berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmee alle volken bewonden zijn, namelijk, en het deksel waarmee alle naties bedekt zijn. Dus het bewindsel heet ook gewoon een deksel of bedekking. Wat dat betekent, dat lijkt me ook voor de hand te liggen, want dat hebben we ergens ooit eens gelezen, ook in het Nieuwe Testament. En denk maar even aan 2 Korinthe 3. En 1 Korinthe 11 zou ook niet zo gek geweest zijn. Want het leuke is natuurlijk dat we in 1 Korinthe 11 twee verschillende dingen tegenkomen. 1 Korinthe 11 valt te verdelen namelijk in twee stukken. Het eerste deel houdt zich bezig met het bekende lied Hoedje, petje, 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 hoed. Hij houdt zich dus bezig met het hoofddeksel, de bedekking van het aangezicht. En in tegenstelling tot andersluidende berichten gaat het er daarom in de eerste helft van 1 Korinthe 11 dat het hoofddeksel afgaat. Want dat is wat er staat. Ieder biddende of profeterende hebbende iets op het hoofd onteert zijn eigen hoofd, dus het ding moet af. En als dat gezegd wordt door een Jood, notabene, aan gelovigen uit de Joden, dan is dat natuurlijk zeer voor de hand liggend, omdat die lui gewend waren juist iets op het hoofd te hebben bij dit soort gelegenheden. En niet alleen bij dit soort gelegenheden natuurlijk. Maar er staat dat het af moet, en de reden daarvoor is duidelijk genoeg, maar die noem ik nog even niet. Want het tweede deel van 1 Korinthe 11 houdt zich bezig met... houdt zich bezig met brood en beker. Ik zou elke keer, denk ik, nou, dan ga ik zeggen, avondmaal, maar dan stop ik, want er staat letterlijk in 1 Korinthe 11 dat het dat niet is. Dat is niet des Heeren avondmaal eten, staat er. Want het avondmaal, supper, het avondmaal eet je van tevoren thuis. Zodat je maar weer ziet dat je in de problemen komt als je zondagsmorgens vroeg aan tafeltmaal moet. Heb ik trouwens altijd moeilijk gevonden, hoor. Wij gingen zondagsmorgens vroeg, dat was vroeg, vond ik tenminste, gingen wij aan het avondmaal. En nou ja, goed, dan heet het maar zo. Maar dat er dan staat, je moet tevoren thuis je avondmaal nemen, dat kon ik in ieder geval niet begrijpen.
Dus, s'avonds, het hele gezin bij elkaar was, en dat ze s'avonds
wat
aten, is het daar niet van
afgelegd. Jawel, maar het gebruik waar ik nou op zinspeel, ik haal het niet met opzet aan, maar ik denk gewoon van, wat heb ik ervan meegemaakt, wat weet ik ervan. En in mijn herinnering weet ik dat ik er altijd problemen mee gehad heb. Maar er is mij wel eens uitgelegd waarom het dan 's morgens vroeg moest. Dat is namelijk, let u goed op, het is heel interessant. Dat is namelijk omdat het een herdenking is van de opstanding van Christus. Dus toch. En dat was 's morgens bij het opgaan van de zon. En zo zie je dat sommige mensen inderdaad roomser zijn dan de paus. Ik bedoel het overdrachtelijk natuurlijk. He? Want in de Bijbel blijft het toch een zaak voor de avond. Brood en beker ook. Dus avond, je moet tevoren thuis je avondmaal nemen.